het hier een beetje democratisch? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Mijn naam is Marije van den Berg. Welkom bij Democratie in Uitvoering. De podcast over de kwaliteit van onze democratie. In elke aflevering ga ik in gesprek met mensen die aan het werk zijn in en aan onze democratie. Mensen die er iets van vinden, er iets mee willen en er iets mee doen. Democratie in uitvoering dus. Hoe maken we in ons werk modellen om de werkelijkheid beter te analyseren en recht te doen aan alle ingewikkelde interacties tussen mensen in hun gemeenschap, in hun context? Daarover ga ik eens niet in gesprek met iemand bij een gemeente of uit de politiek. Nee, ik ben te gast bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht op de kamer van Floortje Schepers. Zij is kinder- en jeugdpsychiater en hoogleraar innovatie in de geestelijke gezondheidszorg. Vorig jaar schreef ze het bijzondere boek Mensen zijn ingewikkeld. En daarin vraagt ze wetenschappers en ervaringsdeskundigen om te reflecteren op haar vak van psychiater. Dat boek is een pleidooi voor het erkennen en verdragen van complexiteit. Een allesoplossend model bestaat gewoon niet, hoe graag we dat ook willen, zegt ze erin. Het leven is niet een puzzel met een oplossing. Ik zie allerlei overeenkomsten tussen haar zoektocht in de gezondheidszorg en die in ons lokaal bestuur. En echt niet alleen bij het sociaal domein en in de zorg, maar ook gewoon bij wijkontwikkeling. Het is een zoektocht naar kwaliteit die recht doet aan mensen, naar normen en standaarden die helpen en niet onnodig knellen, en naar indicatoren waarmee je niet alleen bewijst dat je iets hebt gedaan, maar vooral dat het heeft gewerkt. Voor mensen. Daarvoor moet je echt anders gaan werken. Want of je nu de mens, de burger, de uitvoerder of de patiënt centraal zet, het zijn vaak mooie woorden in beleidsstukken, maar in de uitvoering komt er nog bar weinig van terecht. Tenzij je het echt anders aanpakt. Hoe? Daarover het gesprek met Floortje Schepers. Ik zou gewoon willen beginnen met dat jij je even helemaal uit het niets voorstelt. Even vertelt hoe je heet, wat je doet en misschien ook wel een beetje waarom je doet wat je doet. Dat vind ik ook interessant.
Ja. Oké, nou, ik ben Floortje Schepers en ik ben psychiater, kinder- en jeugdpsychiater in het UMC Utrecht. Daar ben ik hoofd van de afdeling psychiatrie en heb ik ook een leerstoel innovatie in de psychiatrie. Ik werk ook nog bij het kenniscentrum Vrenos. Dat is een kenniscentrum wat zich richt op mensen met ernstige psychiatrische problemen. Dat doe ik 1 dag in de week. En ik ben ook nog betrokken bij de kwaliteitsraad van het Zorginstituut. Dus ik heb meerdere rollen vanuit waar ik de zorg en dan de psychiatrie in het bijzonder probeer te verbeteren, te veranderen. Want ik denk wel dat dat nodig is. En waarom ik geneeskunde ben gaan studeren is denk ik vanuit een soort gedachte dat het interessant is om te begrijpen hoe mensen in elkaar zitten. En psychiatrie, omdat dan van al die aspecten van de mens de psyche toch wel het meest fascinerend is volgens mij. Dus dat was de reden om die kant uit te gaan. En verder ben ik ook nog moeder van 3 kinderen en getrouwd met een hele leuke man. Dus
kijk,
dat
nou,
is het ongeveer.
Nou, dan is de week wel vol, zou denken. Ja. En je zegt, ik doe verschillende dingen. Mm-hmm. En is dan de rode draad dat veranderen? Of is de rode draad die nieuwsgierigheid naar de psyche? Wat maakt dat jij niet het idee hebt dat je met 10 dingen tegelijk bezig bent, maar toch ook met 1 ding?
Nou ja, mijn professie, of dus mijn rol als psychiater komt heel erg vanuit die nieuwsgierigheid voort. Maar die verschillende rollen in die verschillende organisaties gaat denk ik allemaal over zorg in de breedste zin van het woord. En hoe we dat in Nederland georganiseerd hebben en hoe we daar eigenlijk moeten aanpassen en veranderen naar een duurzame zorg die betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed is, zou ik maar zeggen. Ja, dus dat is meer de rode draad vanuit die rollen waar je dan zo langzaam gedurende je carrière in terechtkomt.
Ja, dat is in ieder geval wat elke keer dat je denkt, dat is, als ik nou alles afpeel, dan zijn we daarna op weg. Zo dat idee.
Ja, precies.
Ja, oh, interessant. Nou, ik werd geraakt door dat interview met jou in Trouw en ook door je boek.
Ja.
Omdat ik daaruit haalde dat jij echt bezig was met een zoektocht.
Ja.
En met een zoektocht naar hoe kunnen we nou met elkaar de dingen zo, ik zou het willen formuleren als, hoe kunnen we het nou zo afspreken dat het beter werkt voor mensen?
Ja.
En ik vind dat interessant, omdat we zien ook, er is natuurlijk best een overlap zorg in de buurt. En, hè, dus
zeker.
Dat is er zeker. Maar in mijn werk met gemeenteraadsleden en ambtenaren en wethouders gonst het en rizzelt het van de woorden als maatwerk en de menselijke maat.
Ja.
En dan zie je dus dat er een soort weerstand ontstaat tegen ja, blauwdrukken en standaarden en alles op één manier. En de patatsnijer waar iedereen doorheen wordt, moet worden geduwd. En je ziet tegelijkertijd dat bij de overheid een heel erg verlangen is om dat anders te doen. Maar dat we ook zien dat de manier waarop de overheid de dingen nu aanpakt. We hoeven de grote schandalen maar te noemen als Groningen of het toeslagenschandaal. Maar ook bijvoorbeeld als je ziek wordt en in de WHO belandt. Of in de WIA heet dat dan tegenwoordig. Yeah. Dat het vaak door die hele instituten die het beter moeten maken alleen nog maar veel erger wordt.
Yeah.
Je zal maar in de schuldhulpverlening zitten. Mm. Nou, dat soort typen. En toen dacht ik, we zien dus in het lokaal bestuur heel erg dat de manier waarop we het doen niet meer helpt voor het doel waarvoor we het hebben.
Yeah.
En daarvan dacht ik, is dat nou in die psychiatrie, zie jij dat nou ook? Dat de manier waarop we het met elkaar doen, die moet anders, omdat die gewoon ons van de regen in de drup helpt.
Ja, dat zie ik absoluut. Ja, dat was een van de redenen om dat boek ook te schrijven. Wat vorig jaar dan verschenen is. Ja, dat is natuurlijk een soort, je zou kunnen zeggen, bijna primaire behoefte van mensen om dat wat complex is en soms zelfs chaotisch of modderig, om dat te ordenen en te reguleren en te controleren. Dat zie je overal ontstaan, zeker in de zorg ook en zeker ook in de psychiatrie, waarin we heel lang gedacht hebben dat we mentale problemen konden indelen en klassificeren en dat ons ook de oplossingen zou gaan bieden als we maar genoeg onderzoek zouden doen en de organisatie van zorg heel erg op die manier zouden inrichten, dan zou dat mensen gaan helpen. Maar daar zijn we volledig in doorgeschoten. Dus alles is nu zo vast komen te zitten in die hokjes, dat we de ruimte en de tijd en de creativiteit kwijtgeraakt zijn om echt naar mensen te luisteren. En juist ook weer te zoeken naar de afwijking van de norm waar alles op gebaseerd is. Dus dat herken ik heel erg. Ja, in de psychiatrie is dat niet de juiste weg geweest, denk ik.
Nou ja, wat was eigenlijk het moment waarop je zelf als psychiater dacht, misschien wel de manier waarop ik ben opgeleid, past mij niet, maar past eigenlijk de wereld ook niet meer. Is daar een moment voor aan te wijzen dat je dacht, en nu ga ik het systeem van binnenuit veranderen?
Ja, het is wel een geleidelijk proces geweest. Wat al begon trouwens tijdens mijn eigen promotieonderzoek, wat heel biomedisch was ingestoken. Hè? Want er is een hele lange tijd geweest dat we echt gedacht hebben, we gaan die psychiatrische stoornissen gaan we detecteren in de hersenen of in de genen. En dan, dat geeft ons dan, zeg maar, de haakjes om ook baanbrekende oplossingen daarvoor te ontwikkelen. In die tijd deed ik mijn opleiding en was ik ook echt ervan overtuigd dat dat de weg naar voren was.
Als we het gen hebben, hebben we de oplossing.
Ja, dat was heel erg de belofte die toen in de lucht hing. En ik was daar ook van. Ik dacht, dit moeten we gewoon doen met z'n allen. Maar geleidelijk aan merkte ik al tijdens mijn eigen promotieonderzoek, maar zeker de jaren daarna, dat ging wringen met de verhalen die ik dan hoorde in de spreekkamer van mensen die gingen over persoonlijke verlieservaringen, trauma's, ontregelingen. Ja, door alles wat die mensen meemaakten en de context waar ze zich in bevonden. Dus toen dacht ik, wat doen we eigenlijk met die context en die trauma's en die ervaringen? Helemaal niks in onze richtlijnen en protocollen en vooral in ons onderzoek. Dus dat was wel een geleidelijk proces. Maar ik weet nog wel, ik was op een bepaald moment op een heel groot internationaal congres in Amerika. En toen keek ik om me heen en ik luisterde naar al die lezingen. En het ging alleen maar over genen en scans en EEG's en fysiologie. En ik dacht, waar is de mens? Ik was gewoon echt letterlijk en figuurlijk de mens kwijt daar. En toen dacht ik, dat klopt niet. Ik ben geneeskunde gaan studeren om met mensen om te gaan en de psychiatrie ingegaan. Omdat juist nou ja, het meest fascinerende van de mens. Hè? Wie ben je en hoe kijk je naar jezelf en de wereld mij zo aansprak. Toen dacht ik, dit klopt gewoon niet meer. En dat was eigenlijk een punt waarop ik dacht, ik ga eruit. Ik ga
de hele geneeskunde
uit.
Ik word tuinman ja. ergens of zo.
Ja. Ja. Nou, mijn plan B is altijd een sieradenwinkeltje geweest in Nijmegen. En dat was mijn
Je fallback option.
Ja, precies. Maar ja, goed, toen, dat doe je natuurlijk ook niet zo snel. En toen geleidelijk aan zag ik ook wel weer...
We horen trouwens nu even de trauma-helikopter.
Ja, dit is de trauma-helikopter.
Ja, precies.
Ja. Er is iets gaande, want hij vloog daar net ook al even langs.
Oké, nou, helemaal niet erg, maar dan weten mensen die luisteren van... Hey, wat een
we zitten in een ziekenhuis, ja, precies. Er gebeurt hier van alles. Dus er kwam ook wel weer wat perspectief, omdat er toch steeds meer tegengeluid kwam. En ook steeds meer mensen eigenlijk gingen zeggen, jongens, we zitten niet op de goede weg... Misschien zelfs voor een deel wel op een doodlopend spoor. We moeten andere dingen gaan doen. En toen dacht ik, kijk, als ik weer aansluiting vind bij mensen. Ik voel me niet alleen. Dan durf ik het ook wel weer aan. Dus toen heeft dat me ook wel weer overgehaald om gewoon in het vak te blijven. En op mijn manier een steentje bij te dragen.
Ja, ik denk dat veel van de luisteraars zich hierin herkennen. Mm-hmm. Ze denken, ik werk op een bepaalde manier... Ik kan me zomaar voorstellen dat je bij een gemeente werkt en dat bijvoorbeeld allerlei subsidiebeschikkingen en allerlei controlemechanismes daaromtrend bijvoorbeeld je tot een bepaalde werkwijze dwingen waarin je allerlei dingen smart moet uitdrukken waarvan je denkt, boerenverstand zou hier ook wel wat helpen. Yeah. En dat je ook twijfelt over, wat doe ik hier nou nog?
Yeah.
En dan hebben we het nog niet eens over de hele erge gevallen waarin je denkt, ik ben een paar maanden terug in Groningen een tijdje geweest. Ja, dan merk je ook dat de mensen die daar werken in dat gebied waar mijnbouwschade is, binnen de regels en bureaucratie en... Ja, eigenlijk organisatorische spaghetti die er daar ontstaan is.
Yeah.
Die eenzelfde gevoel hebben van, dit is hopeloos.
Kom hier nog weer uit,
ik word hier doodmoe van, ik word cynisch, ik word hier verdrietig van. Ik begin een sieradenwinkeltje.
Ja, precies.
En je zei net, wat ik je hoorde zeggen is, de reden dat je gebleven bent, is dat je ook ergens iets zag uitkristalliseren waarvan je dacht, dat heeft weer oog voor de hele mens. En er waren andere mensen mee bezig.
Ja, moedige andere mensen die dus hun mond open durfden te trekken en er iets van durfden te vinden. Moedige mensen zoals Trudy de Huur, Jim van Os, die gewoon publiekelijk durfden te zeggen van jongens, dit werkt zo niet langer. We moeten echt andere wegen gaan zoeken met elkaar. Dus dan voel je je gesteund en dan denk je, ik ben niet gek. Soms kun je ook gaan twijfelen aan jezelf als je het systeem ongemakkelijk vindt worden. Maar ik ben niet de enige en als ik weet dat er anderen zijn die ook vinden dat het anders moet, dan help ik weer meeduwen tegen die bal de berg op, zeg maar. Want het is grappig, vaak in lezingen vertel ik ook het voorbeeld wat ik ooit van Jan Rotmans hoorde. Dat is een hoogleraar veranderkunde en die heeft dan een hele wiskundige formule wanneer je tot verandering komt. En dat gaat dan over de bal die je eigenlijk de berg op probeert te duwen. En dat kost enorm veel energie omdat alle krachten eigenlijk tegengesteld gericht zijn en die bal steeds weer geneigd is terug naar dat oude paradigma te rollen. En pas als je bovenop die berg bent, dan gaat die vanzelf naar de andere kant. En dan kom je in een nieuw paradigma en dan krijg je flow. Maar voordat je daar bent, moet je dus duwen. En wat je daarvoor nodig hebt om dat tipping point te bereiken, is massa. Dus hij zegt, van creëer nou genoeg massa om die bal de berg op te duwen. En dat is denk ik ook wat er gewoon soms nodig is, hè? Dat je... dus niet wegloopt en een sieradenwinkeltje begint.
Maar dat je erbij blijft. Mensen die wel bij de bal
precies,
nog staan.
Precies. Ja. Dus dat je erbij blijft en mee gaat duwen.
En
dus
je zei ook, je noemt ook moedige mensen die durven. Dat is bijna
dat is ook. Ja, dat is ook belangrijk.
Want wat zet je op het spel als je dat als je het paradigma in twijfel, de manier van werken, de manier van kijken.
Ja.
Hè, dus we slaan hem nou heel erg plat. De biomedische en genetische kijk op psychische ontregeling en de context, kijk, zou ik hem zo mogen framen?
Ja, hij is natuurlijk niet zo tegenover elkaar, hij is zeker samen. Maar als je vragen gaat stellen over dat hele biomedische, dan loop je het risico. Want dat is jouw vraag, volgens mij, van welk gevaar loop je als je daar tegenin gaat? Of als je daar kritische vragen over gaat stellen? Dat je niet meer aardig gevonden wordt, zullen we maar zeggen. Hè? Ja. Dus dat er conflict ontstaat. En dat je je dus ook alleen gaat voelen staan. En je moet daar wel tegen kunnen. Tegen de weerstand of de woede of de angst die dat bij heel veel mensen oproept. En die zich dan op jou richt. Omdat jij tegen een status quo bent waar ook heel veel mensen baat bij hebben. En zich heel senang bij voelen. En die helemaal geen behoefte hebben aan verandering. Dus als je daar moedig genoeg voor bent om dat te roepen, dan kun je er donder op zeggen dat je ook wel ellende over je heen uitgestort gaat krijgen. En ik ben van de harmonie, dus ik vind dat doodeng om dat te doen. Ik durf dat alleen maar als ik zeker weet dat er nog
een paar...
First follower. Ik denk het misschien ook wel eerder, maar ik durf pas in actie te komen als ik weet dat ik niet helemaal alleen sta.
Nee, je zegt ook van, je weet het soms niet zeker. Dus is dat ook de wetenschapper in jou die denkt, ja, ik voel dit nou wel, maar kan ik het ook bewijzen?
Absoluut. En juist ook vanuit die onzekerheid in beweging komen, is ook wat er nodig is. Hè? Dat we dat verdragen en accepteren. Dat we niet alles zeker kunnen weten. Dus dat ook niet tot verlamming moet leiden, maar juist tot beweging en elkaar opzoeken daarin. Nee, dat is zeker waar. Dus... maar ook dat was weer een reden om in dat boek van mij niet de waarheid te gaan verkondigen en te zeggen, nou jongens, follow me, maar vooral juist te vertellen, laten we nou met elkaar die zoektocht aangaan. Laten we nou met elkaar kijken hoe we dat systeem wat soms wringt en knelt kunnen aanpassen en weer werkbaar kunnen maken. Hoe kunnen we weer lucht erin brengen, waardoor er weer creativiteit ontstaat. En tijd en ruimte om het gewoon af en toe anders te doen dan voorgeschreven, omdat de mens die tegenover je zit soms gewoon echt anders is dan de norm dan waar al die voorschriften op gebaseerd zijn.
Ja. Ja, want in je boek Mensen zijn ingewikkeld, mm-hmm. heb je in een aantal hoofdstukken eigenlijk leg je jouw kijk neer. Mm-hmm. En vervolgens heb je twee vakgenoten of bijna vakgenoten of mensen die eigenlijk iets heel anders vinden, gevraagd om daar weer op te reflecteren.
Ja.
En wat heeft dat boek jou zelf dan gebracht aan het eind?
Nou, dat dus, dat één, dat er geen waarheid bestaat. Hè? Dus dat wat je ook overtuigend denkt of vindt, dat er altijd weer een ander perspectief op is die het net weer een beetje bijbuigt. Dus dat je eigenlijk, als het ware, de waarheid het dichtst benadert door vooral met elkaar het gesprek te voeren. Dus in dialoog te zijn. Dat heeft het me geleerd. En dat dat een ongoing proces is. Dus dat je eigenlijk steeds weer, als je geneigd raakt in een soort routines terecht te komen of vanzelfsprekendheid, dat je dan eigenlijk weer met iemand moet gaan praten die er heel anders over denkt, om toch weer ruimte te creëren, om weer samen verder te komen. Ik denk dat het grote gevaar is dat we met z'n allen in een soort fuik van automatisme lopen en daarmee de essentie van het leven eigenlijk laten verdwijnen. Hè?
Want het leven, laten we het maar groot maken.
Ja,
toch?
Laten we het maar groot maken. Het leven is onvoorspelbaar en dynamisch. En daar, dat moeten we niet vergeten.
Ja, en dus jij zegt, het heeft je dus een eigenlijk een aanpak. Heb je daarmee, die had je misschien al, maar in dat boek heb je hem in ieder geval heel erg uitgewerkt. Een aanpak van samen zoeken naar wat op dit moment waar is. Wat morgen weer anders kan zijn.
Ja.
Ik denk dat mensen nu ook nieuwsgierig zijn van, kan je dan een voorbeeld uit je werkpraktijk noemen, mm-hmm. waarbij je denkt, ja, hier klopt het niet. En toen ging ik er op zo'n wat meer meanderende manier naar kijken en toen klopte het weer wel.
Ja.
Gewoon een casus.
Ja. Nee, dat is bijvoorbeeld de manier waarop we intakes doen. Dus hoe we vragen stellen aan mensen die voor het eerst bij ons komen hier in het ziekenhuis. En dat was voorheen vooral gericht op het uitvragen van de klachten en de symptomen. Om te kijken of je dan al een beetje een richting kon geven aan de klassificatie die bij iemand paste.
Dat je dan het DSM of hoe heet dat erbij
kon pakken. De DSM er al bij kon pakken.
Dat je al in je herbarium zat bij vijf lobbig, klaar.
Precies.
Ja.
En dat hebben we omgebogen ook op basis van de ervaringen die we opdeden door eerst eens naar verhalen van mensen te gaan luisteren. We hebben de Verhalenbank Psychiatrie opgericht waar mensen hun verhaal konden doneren. En daar kwamen allerlei thema's in naar boven waar we eigenlijk nooit naar vragen.
Dus wat jullie dan deden, een verhaal doneren, was gewoon het hele verhaal van de mens.
Ja.
Waar kom je vandaan? Wat is er gebeurd?
Ja.
En daar hebben jullie daar analyses op losgelaten?
Ja.
Moet je daar gewoon in gras duinen? Hoe werkt dat?
Dat kun je handmatig doen door kwalitatieve analyses. Onderzoekers kunnen dat. Ook de computer kan dat door met textmining en allerlei fancy technieken.
Proberen te vinden in die verhalen.
Thema's of patronen te vinden, ja. En dat was eigenlijk al de aanleiding om ook te kijken, kunnen we nou die intake anders insteken? En daar hebben we een netwerk intake voor ontwikkeld, waarbij we dat verhaal centraal stellen. En eigenlijk veel meer vanuit een soort holistische kijk op die problematiek uitvogelen. Wat helpt jou nou? Wat zijn obstakels? Wat heeft je in de weg gezeten? Wat heeft je gesteund? Om zo eigenlijk veel meer die complexiteit in beeld te brengen. En dat werkt veel beter.
En als jij dan zegt, dat werkt veel beter.
Ja.
Hoe bewijs je dat dan?
Ja, dat is een goede vraag.
Ja.
Want dat is natuurlijk inderdaad wat dan wetenschappers weer willen weten. Kun je dat aantonen? Nou, in ieder geval bewijst het zich door het feit dat patiënten en ouders van patiënten daar zeer tevreden over zijn. Zich mede-eigenaar gaan voelen van die problematiek. Waar je voorheen als professional wel eens het gevoel had, alles wordt op mijn bordje gegooid en ik moet weten hoe het zit en het fixen. Krijg je nu een veel meer gedeelde verantwoordelijkheid. Er ontstaan veel meer mogelijkheden tot herstel. Dus niet alleen maar er is een stoornis en die moet behandeld worden, maar er is ook nog een schuld of een woningprobleem of iets anders wat er speelt in het gezin. En daar kunnen we ook iets in veranderen, waardoor het herstel bevorderd wordt. Dus er ontstaat veel meer ruimte voor een passende, op maat behandeling.
Ja.
En dat bewijst zich hopelijk op den duur ook door kortere trajecten in de medische zorg of tevredere scores op de patiëntentevredenheidslijst.
Ja.
Dat hoop ik dan maar. Maar dat zijn soms ook lastig aan te tonen processen. Maar ik ervaar in ieder geval zelf dat het werken daar leuker door wordt. En dat is ook al winst.
Ja, zeker.
Ja.
En in ieder geval niet dat er minder tevredenheid is. En minder eigenaarschap. En,
nee.
Dat in ieder geval.
Precies.
Ja, en dat vind ik ook wel een hele interessante. Hè? Dat we gewoon als mensen rondlopend in deze gemeenschap.
Yeah.
Vragen we eigenlijk van allerlei professionals. Om zich te verantwoorden in waarden waar we zelf ook helemaal niks bij voelen.
Yeah.
Dus ik vind het heel intrigerend om bijvoorbeeld zo'n verhalenbank. Waar je dan over vertelt.
Yeah.
Je zegt op basis van verhalen. Kunnen wij ook aanpakken ontwikkelen.
Ja,
zeker. Dat is niet alleen maar laboratoriumonderzoek.
Nee.
Dat is juist heel erg die fuzzy werkelijkheid.
Absoluut.
Waar het blijkbaar iets uit opdoemt of
zo.
Hè?
Zo is
dus,
het.
En dat klinkt als een goede aanpak.
Mm.
Ik kan me zomaar voorstellen dat je dat niet al jouw collega's zeggen. Nou, dat gaan we voortaan doen.
Nee, dat klopt.
Wat zijn hun argumenten om dit niet te doen?
Ik denk dat veel argumenten zijn die vaak gebruikt worden zijn. Bijvoorbeeld, je kunt een verhaal van een individu niet op geaggregeerd niveau tot een methode om gaan zetten. Hè? Dat is heel erg lastig.
Want mensen zijn zo ingewikkeld.
Ja, maar mensen zijn zo ingewikkeld en we willen het eigenlijk liever wat simpeler aanvliegen. We willen een model wat voor iedereen geldt. En we willen niet een soort NS1 aanpak, hè, van wat voor u werkt. Dat gaan we dan doen en dat hoeft niet hetzelfde te zijn als wat we voor een ander doen. Ik denk dat dat lastig is voor veel mensen die houden van structuren en protocollen waar ze zich aan vast kunnen houden. Het is ook vaak arbeidsintensiever. Dus dat vinden mensen soms ingewikkeld eraan. Ja, en wat is bewijs? Hè? Die discussie is bijna een filosofische discussie. Geldt kwalitatief onderzoek of dat verhaal als overtuigend bewijs dat iets zo is of niet? Het gaat vaker over subjectieve betekenis en wat minder vaak over een enzym of een gen
wat zo
objectiveerbaar
is. Ja. Ik ben zelf op dit moment heel actief in de wereld van het maatschappelijk vastgoed.
Ja.
En daar zie je dus ook dat de waarde van maatschappelijk vastgoed wordt uitgedrukt in euro's.
In euro's,
dat helpt niet echt.
Nee.
Nee. Want ik zeg ook, hoeveel hou je van je kind in euro's graag even?
Ja, dat kan niet.
Nee. En tegelijkertijd, het is zo lekker meetbaar en het is zo lekker telbaar. En zo'n gen is zo lekker analyseerbaar.
Ja. En objectiveerbaar dus, onder een microscoop te zien.
Ja. Ik heb ook een interview gehouden met Nikki Pauw. Zij is econoom. Zij is eigenlijk jouw evenknie in de economie.
Ja.
En zij heeft wel, en dat is leuk, want zij duikt dus ook in die wiskundige modellen van de economie. economie en zegt, nou ja, je kan best dingen tellen hoor.
Yeah.
Maar wat zij ook bijvoorbeeld aangeeft, vind ik zelf een hele prettige, zeg ja, je kan weliswaar misschien niet altijd iets tellen, maar je kunt het bijvoorbeeld wel op volgorde zetten.
Yeah.
Wat je belangrijker vindt.
Yeah.
En op die manier kun je ook analyses maken. Yeah. Dus nou ja, er zijn dus allerlei ja, eigenlijk
zeker
andere manieren om wel toch op een of andere manier tot ordening en generalisering te komen. Want dat is ook een van de dingen waar ik nieuwsgierig ben. Want jij zegt in je boek, ja, eigenlijk heel, of misschien word je alleen maar zo geciteerd, maar zeg je het niet letterlijk, weg met het model denken. Wat bedoel je dan precies?
Nou, het is eigenlijk meer het loslaten van die modellen als mal om je zorg in vorm te geven. Ik vind het op zich prima dat er modellen bedacht worden, maar we moeten dat wel zien als een bepaald perspectief op de werkelijkheid. En in de praktijk is toch de werkelijkheid leidend, zou ik zeggen. En moet je kijken of zo'n model wel of niet van nut is.
Ja, dus het gaat eerder om het pragmatisch toepassen van modellen als ze werken voor de werkelijkheid.
Ja, en ook wel bedenken, wanneer moet ik er van afwijken? Want het gaat heel vaak over, als er een model is, dan gaan we dat bij iedereen doen, totdat het niet meer werkt en dan gaan we iets anders doen. Maar je kunt eigenlijk vanaf de start al bedenken, ja, wie zit er nou tegenover me? En gaat dit,
en welke modelletjes zal ik daar eens een beetje voor benutten?
En welke modelletjes zullen daar nuttig voor zijn? Of moet ik eerst eens beginnen zonder model en gewoon eens luisteren? We hebben bijvoorbeeld voor die netwerkintake doelrealisatie afgesproken. We dachten, we kunnen wel met allerlei generieke vragenlijsten gaan meten of onze interventies effectief zijn. Maar wat we eigenlijk willen, is dat we waarde toevoegen aan de levens van mensen. En wie bepaalt er nou wat waarde heeft in je leven? Dat doet die mens zelf. Dus je zou eigenlijk veel beter kunnen kijken naar hoe realiseren we nou jouw persoonlijke doelen door onze interventies. Hè?
Het zij door therapie of door geneesmiddelen
door wat dan
of
ook.
Door schuldhulpverlening of wat er maar nodig is.
Of een combinatie van die dingen. Dus als we nou eens beginnen met het formuleren van jouw persoonlijke doelen, dan gaan we kijken welke zorg er nodig is of ondersteuning. Dan gaan we dat inzetten, op welk gebied dat dan ook ligt. En dan evalueren we na een aantal maanden of we je doelen gerealiseerd hebben. En als je dat nou met een generieke maat doet, doel gehaald, doel niet gehaald of slechter geworden, dan kun je dus toch op groepsniveau weer kijken of je interventies effectief zijn. Maar doe je het wel, zeg maar, heel persoonlijk en individueel, wat voor die persoon belangrijk is.
Ja, wat ik er heel mooi aan vind is, ik ben altijd bezig met democratische kwaliteit.
Mm-hmm.
En mijn lievelingskwaliteitsindicator is zeggenschap. Hè,
precies.
En dit gaat natuurlijk heel erg over de zeggenschap neerleggen bij degene voor wie je interventie bedoeld is. En ja, de bewijslast ook een beetje omdraaien. Hè? Niet van, heb jij je netjes volgens het model gedragen, maar heeft het model jou geholpen om je eigen doelen te bereiken?
Precies.
Maar dat betekent dus, ik noem dat, ik ben bezig met een nieuw boek, dat gaat heten De Beleidsbubbel.
Yeah.
En daarin ga ik het hebben over wat ik ben gaan noemen beleidsbeheer.
Yeah.
En wat ik jou hoor zeggen, ook een beetje modellenbeheer. In de zin van, het is helemaal niet erg om modellen te hebben. Sterker nog, dat is fijn, want we ordenen de hele dag. Nou, als dat een beetje werkt, hartstikke goed. Maar je moet dat wel de hele tijd, eigenlijk in die tuin van de werkelijkheid moet je een beetje bijsnoeien. Als je denkt, dat past niet helemaal.
Absoluut.
In plaats van zeggen, nou, die boom moet weg, want we hebben hier nog iets.
Ja.
Nee, hier moeten we het een beetje aanpassen.
Hier moeten we het een beetje aanpassen, ja, precies.
En waar ik dan wel nieuwsgierig naar ben, want je zegt zelf ook al die bezwaren van, ja, N is één of arbeidsintensief. Ik denk dat heel veel mensen een beetje onzeker worden van het idee dat ze dat eigenlijk op eigen gezag ook een beetje moeten gaan tweaken en bijsnoeien.
Ja.
Het is natuurlijk niet zo dat jij zegt, we gooien alle kwaliteitsnormen de deur uit.
Nee.
Of we gooien alle standaarden de deur uit.
Nee, zeker niet.
Hoe als jij nou nieuwe jonge dokters aan het opleiden bent, hoe praat jij hier dan over? Over modellen en standaarden en misschien wel een heel iets engs, een checklist, wat je misschien wel afloopt. Yeah. Een intake is ook een vorm van een checklist.
Yeah.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Nou ja, kijk, ik moet zeggen dat er wel heel veel richtlijnen en protocollen in de psychiatrie zitten die heel erg op die klassificaties gericht zijn. Daar ben ik wat minder fan van, omdat ik denk dat, überhaupt die indeling niet klopt als je kijkt naar menselijke diversiteit en complexiteit. Maar bijvoorbeeld een generieke kwaliteitsstandaard kan ongelooflijk helpen om met elkaar eerst in dialoog te bepalen wat verstaan we eigenlijk onder kwaliteit en goede zorg. En als we daar een beeld van hebben, dan gaan we ook vastleggen wat we vinden met elkaar, waar die zorg minimaal aan moet voldoen. En je moet bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, het is heel belangrijk dat je ook naasten betrekt bij de zorg. Of dat je ervaringsdeskundigheid inzet. Of dat je mensen meerdere opties voorlegt waar ze over na kunnen denken en een keuze in kunnen maken. Dat zijn indicatoren die je kunt monitoren en kunt afspreken met elkaar. En dat is heel belangrijk om dat te doen. Betekent niet dat alles wat er in zo'n standaard staat ook bij iedereen altijd allemaal uitgevoerd moet worden. Nee. Maar dat je weer...
Het zijn meer vragen die je aan de orde moet hebben om vervolgens een goede keuze te maken of zo.
Ja, het is een kader. En binnen dat kader ga je in wezen met de persoon die tegenover je zit bepalen. Oké, wat van dit kader past nou bij jou en bij de doelen die jij hebt en de problemen waar jij tegenaan loopt? En is het zinvol om dit te gaan doen of niet?
Ja. Ja, in dus plaats van we gaan gewoon het lijstje af.
Ja,
en, kijk, nou ja, wij hebben nog ergens een vinkje te zetten, dus u hebt nu maar X, Y, Z.
Ja, of u heeft aandoening A en dus evidence-based dat dit middel of deze interventie daar de oplossing voor is, bij helpt. Moet je dan iedereen die aandoening A heeft dat middel geven? Dat vraag ik me af. Ja. Er zijn misschien mensen die zeggen, ja, ik heb aandoening A, maar... Ja, ik kan er eigenlijk prima mee leven. Dus ik hoef dat middel niet. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik wil dat middel wel, maar ik wil ook nog wat anders, want anders heb ik er niks aan. Dus die marges moet je denk ik steeds in het gesprek meenemen.
Het is een oproep tot gezond verstand.
Gezond verstand,
En ook tot het delen van de zeggenschap over de zorg met degene die voor je neus hebt als zorgverlener.
Ja.
Dan ben ik wel nieuwsgierig, want... Je zegt, we gaan in gesprek over die standaarden en die normen. Betrekken jullie daar op... Nee, het antwoord wordt vast ja. Hoe betrekken jullie daar patiënten bij het vaststellen van die norm?
Nou, heel veel richtlijnen worden natuurlijk vanuit de vereniging geïnitieerd en door werkgroepen beschreven en gemaakt. En daar zit ook wel soms, meestal tegenwoordig, een ervaringsdeskundige bij die dan gevraagd wordt mee te denken. Ik vraag me af of dat een hele gelijkwaardige discussie altijd is. Ik hoor ook wat terug van ervaringsdeskundigen die dat meegemaakt hebben... of die daar uitgestapt zijn uit die werkgroep... omdat er eigenlijk niet goed geluisterd wordt naar dat perspectief of die input. Hier proberen we dat ook te doen door ervaringsdeskundigen op alle niveaus in te zetten... Op het niveau van behandeling, dus ze lopen mee op de afdelingen, ze werken en denken mee over de patiëntenzorg. Maar ook op het niveau van beleid en advies en het organiseren van onze afdeling proberen we zoveel mogelijk in co-creatie met ervaringsdeskundigen te doen. Ook het onderzoek wat we doen proberen we zo vorm te geven. Het is niet altijd makkelijk, maar het is wel noodzakelijk, denk ik.
Ja. En, ja. is dat iets wat dan ziekenhuisbreed gebeurt? Of is dat echt iets wat jij vanuit jouw verlangen aan het doen bent in de hoop dat anderen het oppikken?
Nou, ik denk in het hele ziekenhuis is het steeds meer een thema. Ook daar wordt wel nog gezocht naar hoe positioneer je ervaringsdeskundigen. Omdat de ene persoon met aandoening A is nog niet de andere persoon met aandoening A.
Nee, dan krijg je weer... Ja, precies. Hoe aggregeer je dan indicatoren uit?
Precies.
Ja.
Maar, en wij zijn zeker niet als enige hier op de afdeling daarmee bezig... als je ook weer kijkt naar de brede GGZ. Want het is een behoorlijke beweging, die ervaringsdeskundigheid. Die verheffen hun stem steeds meer. En die zeggen ook steeds meer... nothing... about us, without us. Hè? Dus die zeggen, we willen gewoon niet meer dat die GGZ vormgegeven wordt, invulling krijgt, zonder dat wij daarover mee mogen denken.
Nee, en ik zie ook meteen weer die steen.
Die naar boven geduwd. Daar zitten een heleboel ervaringsdeskundigen duwen daartegen.
Ja, precies. Ja, en ik zie zelf, dus als je aan het nadenken bent over hoe kan het anders of hoe kan je het perspectief veranderen, vind ik het dus ook altijd heel interessant om de vraag te stellen. En die deed ik net ook, wat zijn de argumenten om het niet te doen? Gaat het beter zonder? En dat we dus ook proberen die bewijslast zoveel mogelijk neer te leggen bij de mensen die er echt over gaan. En dan zie je bijvoorbeeld in het lokaal bestuur dat je, ik noem maar wat, plannen maakt voor een wijk. Vanuit, zoals mijn collega Frans noemt, vanuit de skybox. Dan noemen we hier een lijntje.
Ja,
dat is natuurlijk ook heel gek, want je gaat ook voorbij aan de netwerken en de ommetjes en de verbanden die er zijn.
Die er gaande zijn.
Ja,
die
dus dat is heel vergelijkbaar. En de En ook, hoe moeilijk het is om het op een goede manier te doen.
Ja.
Is natuurlijk ook, dat snapt ook iedereen. Want je wil ook gewoon, je wil gewoon lekker werken. En dan moet je ineens heel anders. Dus dat,
Dat is denk ik de grote uitdaging op heel veel thema's. Die leven denk ik op dit moment in de samenleving. Om die dialoog gelijkwaardig te laten zijn. Hoe doe je dat nou? Want ook patiënten in mijn geval kunnen soms op het activistische af zo... met oogkleppen op, bij wijze van spreken, hun perspectief steeds weer inbrengen. En dat werkt ook niet.
Nee.
Dus je moet allemaal vanuit je eigen perspectief aan zo'n dialoog meedoen, maar ook weer openstaan voor die andere perspectieven en durven aanpassen.
Ja.
En dat is lastig.
Als er dan een machtsdisbalans is in de macht, dan is het natuurlijk, dan snap je dat activisme.
Snap je dat activisme heel goed. Tuurlijk.
In gemeenteland gebruiken ze dan het vervelende woord de usual suspect. Ja. Daar heb je ze weer.
Ja.
En tegelijkertijd weet je ook dat achter die mensen een hele grote groep mensen die hun stem slecht kunnen verheffen of de taal niet spreken.
Ja.
Het zij vakjargon, het zij gewoon letterlijk Nederlands. Dus er is ook altijd een
reden voor.
Voor schreeuwen. Nou ja, dat
is ook zo.
Ja.
En er wordt ook slecht geluisterd naar die stem. Dus ik snap de beweging. Maar uiteindelijk hoop je dat je in de situatie komt dat zowel professionals als burgers of patiënten of managers of beleidsmakers in staat zijn op die andere stoel te gaan zitten, dat andere perspectief aan te nemen en daar iets van te leren. En dan uiteindelijk kom je dan, denk ik, tot een soort co-creatie van oplossingen.
Ja, en wat ik wel interessant vind aan jouw boek, en ik raad het ook iedereen aan om het gewoon lekker te lezen, ook al heb je misschien niks met psychiatrie, want al lees je het maar vanuit, hé, hoe is dit boek nou geschreven, is ook al leuk, is jouw, dat je steeds weer kijkt, de mens in zijn context.
Ja.
Is dat nou echt een, ook binnen de geneeskunde bijvoorbeeld, een andere kijk op mensen? Is dat echt een ander paradigma? Of is het een verbreding van je kijk?
Nou, ik denk zeker niet dat het nieuw is. Hè? We weten dit diep in ons hart natuurlijk. En je weet ook, mensen met hart- en vaatziekten, die eten misschien ongezonder of ze sporten te weinig. Dat weten we allemaal. Dat context van invloed is op onze fysieke gezondheid en al helemaal op onze mentale gezondheid. Alleen met die wetenschap doen we nog niet zoveel. Dus gek genoeg zoomen we toch iedere keer weer in op dat individuele lichaam of die individuele psyche. En vergeten we die context mee te nemen in onze overwegingen, het begrijpen van de problematiek en al helemaal in de oplossingen daarvan.
Ja.
Dat zullen we toch aan moeten gaan, want het is wel lastiger. Interacties zijn ook moeilijk meetbaar, hè? Van ook dit gesprek. Wat gebeurt hier nou? Er ontstaat iets tussen ons. Maar hoe leg je zoiets vast? Ja, op tape.
Maar, dat helpt. Ja, precies, ja.
Maar je kunt het niet pakken of zo. Hè? Het glipt tussen je vingers door. Dat is een soort emergent verschijnsel. Je vormt samen iets. Nou ja, zoals je een beweging niet op een foto kunt vastleggen. Het is, er ontstaat iets.
Ja, dat is heel mooi. Er zit ik ben een podcast aan het luisteren van een econoom.
Mm-hmm.
Ik zal in de show notes zet ik welke het is. Maar ik kan er nu even niet opkomen. En die analyseert de economie en die beschrijft dat eigenlijk heel plat met verbs en nouns. Dus werkwoorden en zelfstandig naamwoorden. En hij zegt, de economie was een sociale, het is een sociale wetenschap, maar dat is iedereen vergeten. Het ging over ontwikkeling, ging over dat bedrijven bij elkaar kropen en dat daar dus ook een leergemeenschap ontstond, dat daar innovatie ontstond, dat al die dingen meer. En we hebben het gemaakt tot een x plus y keer 3 is z.
Yeah.
Waar ook geen ontwikkeling in zit.
Yeah.
Dat elke keer hetzelfde is met eenzelfde uitkomst.
Yeah. Yeah.
Hij noemt dat de upside-down-economie. Ah, yeah. Dus dan gaat er iets omhoog, werkloosheid, en dan gaat er iets omlaag, de prijs. Yeah. Maar eigenlijk zie je niet wat daar nou zich ontwikkelt.
Ja, wat daartussen gebeurt. Hè?
Ja,
tussenruimte.
Elke keer maar weer inderdaad die foto maken zegt niks over de beweging die er is.
Nee.
Dus ik denk dat wat jij dan ziet gebeuren in de psychiatrie, van het is heel moeilijk, maar het heeft geen zin om het terug te brengen tot een paar getallen.
Nee.
Maar hoe dan? Ja, dat is wel. Want krijg jij wel eens het verwijt dat je te vaag bent of te zweverig?
Ja, zeker. Zeker.
heb je voor luisteraars die denken, oh, dat zeggen ze tegen mij ook altijd. Heb je een goed antwoord daarop? Dat iemand denkt, oh ja, nee. Het is toch gelijk.
Het is vaag en moeilijk te vatten. Maar door zeg maar vanuit die gestolde werkelijkheid te blijven redeneren, ga je het ook niet pakken. Dus in die tussenruimte, ik wijs wel eens op Nora Bateson, dat is de dochter van de beroemde Bateson systeemtherapeut uit Amerika. Die heeft het dan over koude data en warme data. En zij zegt koude data, dat zijn de punten. En warme data, dat is eigenlijk de interactie tussen de punten. En daar gebeurt het, daar moet je zijn. Dat kun je niet meten in gestolde werkelijkheid, zoals ik dat dan noem.
Maar je kunt er bijvoorbeeld wel over vertellen.
Maar je kunt er wel over vertellen. Dus wat zij ook zegt, zij zegt, je hebt cold data labs. Hè, dat zijn de onderzoekers die kijken naar die punten onder de microscoop.
Ook niks mis mee.
Niks mis mee. Maar je hebt ook warm data labs. En dat zijn plekken waar je het gesprek voert met elkaar. Vertelt, luistert, reflecteert, in dialoog bent. En daar ontstaat in wezen, of daar vul je de tussenruimte. En ga je langzaam met elkaar begrijpen hoe het ongeveer zit of voelt. Dat klinkt alweer heel vaag.
Ja, nou ja, telbaar en merkbaar. Ja, ja, je kan het merken. Ja. Dus ja, daar kun je precies met elkaar over praten. Ja. En waar merk je het aan? En hoe heet het dan of niet? Waar zit het in je lijf? Ja, dat zijn precies zomaar ook aanwijzbare indicatoren, zou je zomaar kunnen noemen. Nou, dat vind ik wel heel mooi, want ik denk dat veel mensen die bijvoorbeeld bezig zijn met gebiedsontwikkeling, dit heel erg herkennen, hè? Dat ze zien van ja, het is natuurlijk niet zo dat als je een beetje pulkt aan de stenen, dat er dan sociaal iets verandert. Mm-mm. Of als je sociaal iets verandert, dat een huis ogenblikkelijk duurzaam wordt.
Nee.
Zo kun je er niet naar kijken.
Nee.
Maar het helpt soms wel om al die aspecten in beeld te hebben.
Yeah.
En wat jij vertelt bijvoorbeeld over die intake, mm-hmm, dat is vooral dus ook een verbreding van het gesprek.
Ja, precies. En dat is het erkennen van die context en dat ook letterlijk visualiseren, doen we dat in die netwerk intake. Want we tekenen, daar hangt er een achter je. We tekenen dat uit met patiënten.
Wow. Mag ik die, staat daar privacygevoelige gegevens op?
Ja, dat
op?
Denk ik.
Oké, okay, dan kan ik hem helaas niet fotograferen.
Ja, nee.
Nou ja.
Maar dat weet ik niet hoor.
Ik ga gewoon
allemaal heel erg
zoeken wat er een beetje op lijkt. Ja. Ja. Het ziet er gewoon uit als bolletjes met lijntjes. En, dan,
en plussen en minnen en hoe het ook weer met elkaar interacteert.
In ieder geval voor de luisteraar. Super ingewikkeld.
Super ingewikkeld, ja. Maar door dat te visualiseren met elkaar, creëer je ook een soort begrip voor die complexiteit bij beide partijen. Hè? Bij patiënten die denken, oh ja, het is dus niet zo makkelijk te fixen. Dit kost gewoon tijd en we moeten op allerlei knoppen drukken. Maar ook bij die professional. Van ja, dit ligt niet
dit
alleen maar in mijn handen.
Ben ik, maar
ja, precies. Er zijn nog heel veel andere bolletjes. En in de zorg is dat denk ik ook wel breed meer aan het gebeuren. Dat we dat gaan erkennen. En dat is niet voor...
Ja, die positieve gezondheidsbeweging.
Positieve gezondheidszorg. Tot Huber. Dat is een heel goed voorbeeld daarvan. Ook leefstijlgeneeskunde die steeds meer naar voren komt. En zegt van jongens, als we de samenleving zo blijven inrichten dat een hamburger bij McDonald's goedkoper is dan een kilo paprika's. Ja, dan
kunnen we dan voor de kak aan
kunnen
houden.
We verbaasd zijn dat de zorg zo duur wordt. Maar daar zit misschien een relatie.
Ja.
Dat is aan het
ontstaan. Of jeugdzorg die zich heel erg richt op de interactie tussen een kind en ouder. Terwijl die interactie ontstaat door bijvoorbeeld schulden of zorgen.
Heel
of
veel
wat
stress
dan
of ellende in de wijk of onveiligheid of wat dan ook.
Ja,
ja, en dat is denk ik heel belangrijk. Dat we dus niet dat het iets nieuws is, maar wel dat we het een plek geven. En dat we het niet vervolgens, nadat we het weten, weer aan de kant schuiven omdat het te ingewikkeld is.
Dus dat we dus in onze werkwijze en in onze aanpakken zo goed en zo kwaad als dat gaat ruimte gaan maken voor
die complexiteit.
En ook dat samenbrengen van al die verschillende lagen en perspectieven steeds maar weer.
Ja.
Steeds maar weer kijken. Oké, nou eigenlijk zoals jij jouw boek ook hebt. Van ik zet zelf iets neer, dan komt er een dialoog. En dan hebben we dus een nieuwe werkelijkheid gemaakt met
precies
elkaar. Ja, de weg is de herberg, zeg maar. Dat idee.
Yeah.
Ja, wat mooi. Nou, ik denk nogmaals, lees jouw boek. In de show notes zal ik er zeker een link naar brengen. En dan heb ik altijd een slotvraag. Namelijk, heb ik iets nog niet gevraagd wat je graag gevraagd had willen hebben? Of wil je nog een stichtelijke boodschap aan het eind meegeven? Of een leestip?
Ik heb wel een leestip nog. Dat klinkt als een heel ingewikkeld boek, maar het is heel mooi geschreven, toegankelijk geschreven. Dat is Helgoland van Carlo Rovelli. Dat is een fysicus. En die probeert de kwantummechanica uit te leggen. Nou, dat kan denk ik niemand doorgronden. Dus ik al helemaal niet. Maar het mooie boodschap in dat boek is dat eigenlijk alles in interactie ontstaat. Zelfs materie, hè, dat wat we denken dat echt objectief en tastbaar is, bestaat bij de gratie dat er interactie is. En dat vond ik zo'n mooi boek. Ik heb dat vorige zomer gelezen en dat, nou ja, de schellen vielen van mijn ogen. Want ik dacht, het is één groot web van interacties. Daar zijn we allemaal onderdeel van. Ja, hoe mooi is
ja,
dat?
Ja, wij zijn allemaal de kosmos.
Wij zijn allemaal de kosmos. We zijn ook allemaal een korrel in de woestijn. Hè? Dus we stellen helemaal geen biet voor. Maar met elkaar vormen we wel die woestijn. En dat vond ik een heel gaaf gevoel. Dat je dus in je nietigheid ook weer zo verbonden bent met alles en iedereen.
Oh, prachtig.
En dat je zo ook naar problemen moet kijken. Ja, en met
dan
elkaar.
Kan ik jou een aanrader doen. Dat is wel echt taaie kost. Whitehead, dat is 100 jaar oud. Okay. Over procesfilosofie.
Ah,
maar de hele procesfilosofie ga jij dan ook helemaal fantastisch vinden. Want dat is ook zo dat je denkt, het is echt knaagvoer, maar voor je hersens. Maar ja, echt helemaal lekker. Gewoon zo voor de donderdagochtend een half uurtje en dan meer niet of zo. Hoor. Dus super bedankt voor je tijd, Floortje. Yeah. En het leuke gesprek. Ik weet zeker, van tevoren dacht ik het al, maar nu weet ik zeker dat allerlei mensen die helemaal niet in de zorg werken, maar wel echt het gevoel hebben, maar bij ons werkt het precies zo.
Yeah, yeah.
Dus laten we elkaar dan ook gesterkt weten in het feit dat we, dat als we dat grote rotsblok maar groot genoeg zien, dat we er allemaal een beetje tegenaan aan het duwen zijn.
Precies.
Allemaal op ons eigen plek. Nou, super bedankt.
Op naar het tipping point.
Op naar het tipping point. Nou, dat is een mooie afsluiter.
Okay.
Dankjewel.
Ja,
helemaal
bedankt.
Te gek.
Leuk.
Dit was Democratie in Uitvoering. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Stuur dan ouderwets een mailtje naar marije@democratieinuitvoering.nl of zoek me even op LinkedIn. Op Twitter heet ik @Marije. Deze podcast is gemaakt met technische ondersteuning van Studio Lijn 14 en de muziek is van Jochem van der Heijden. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dan komt de volgende aflevering automatisch in je favoriete podcast-app. En vond je deze podcast je tijd waard? Laat dan lekker veel sterretjes of zelfs een recensie achter. Dat zou ik echt tof vinden. Tot de volgende keer!